Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 56 zingen wij het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan. Op hem zou vlees mij deren. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 56 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Genesis 22, de eerste 19 versen. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met een ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac. Zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit. En nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van den hemel. En zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens en zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Tot zover.
Gemeente aan de beurt, deze middag is zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover zondag 10. Het gaat in zondag 10 over Gods voorzienigheid. Drie eenvoudige aandachtstreepjes zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats wat Gods voorzienigheid is. In de tweede plaats waarover Gods voorzienigheid gaat. En in de derde plaats waartoe Gods voorzienigheid dient. Dus het gaat over Gods voorzienigheid. In de eerste plaats wat Gods voorzienigheid is. Wat verstaan wij daaronder? Wat leert de Bijbel daarover? In de tweede plaats waarover Gods voorzienigheid gaat, dan kan ik heel kort zeggen, jongens en meisjes, over alles. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen, over de zon, over ons kerkgaan, over ons leven. Ik heb het ook in mijn gebed aangehaald en het zal blijken in de tweede gedachte. En onze derde gedachte, waartoe de voorzienigheid dient. Het is een hele troost als je dat mag weten, als je dat mag geloven. Want dat leert om in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en voor de toekomst vertrouwende te zijn. Gemeente, het gaat vanmiddag over Gods voorzienigheid. We zijn bezig met de hoofdsom des geloofs. We zijn nog maar in het eerste gedeelte. Er zijn drie gedeelten van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, het langste gedeelte, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We zijn nu in het laatste gedeelte van het eerste stuk. Het gaat nog steeds over God de Vader. De vorige zondag ging over God de Vader en de schepping. En dit heeft er alles mee te maken. God de Vader onderhoudt ook de schepping. En dat noemen wij zijn voorzienigheid. Het is ook niet de eerste keer dat dit onderwerp in de catechismus aan de orde komt. We hebben dat reeds in zondag 1 heel kort aangestipt. We hebben daar gezien in die samenvatting van de hele Heidelbergse catechismus. En alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen zal, vallen kan. Dat is Gods voorzienigheid, zijn bewaring. En we hebben het ook gezien in zondag 9 de vorige keer. Daar werd het woord voorzienigheid al genoemd. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Dus de Heere bemoeit zich nog altijd met deze schepping. Er zijn ook dwalingen op dat gebied. Het deïsme leerde en leert misschien nog wel dat God zijn handen ervan afgetrokken heeft. Net als met zo'n oude wekker van vroeger. Die draaide je op en dan bleef die staan net zo lang tot hij uitgelopen was en dan stond hij stil. En de deïsten zeggen, zo is het ook met de schepping van deze wereld. God heeft de wereldwekker opgedraaid. En nu is het wachten tot die wekker afgelopen is. En tussendoor bemoeit de Heere zich daar niet meer mee. Wat een troosteloze leer. Wij geloven in Gods voorzienigheid. Dat komt uit de Bijbel. Al is het waar dat het zelfstandige naamwoord voorzienigheid in de Bijbel niet voorkomt. Wel het werkwoord dat daarvan afgeleid is, namelijk het werkwoord voorzien. Daarom hebben we samen ook Genesis 22 beluisterd vanmiddag. Daar kwam dat werkwoord verschillende keren voor. Abraham zei tegen Isaac, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En later heeft hij de plaats naar die naam genoemd op de berg des Heren. Daar zal het voorzien worden. En die geschiedenis die leert ons ook heel mooi wat Gods voorzienigheid is. Mensen denken vaak dat Gods voorzienigheid is dat hij alleen de dingen van tevoren ziet. En dat is natuurlijk ook zo. De Heere ziet alles van tevoren. Voor de Heere zijn er geen verrassingen, want hij heeft de dingen namelijk ook zelf besloten. En daarom gaat Gods voorzienigheid verder. Het is niet alleen dat de Heere het van tevoren ziet en weet, maar ook dat hij alles aanbrengt wat nodig is. Jongens en meisjes, de Heere wist wat het lam zou zijn dat op het altaar zou komen in de plaats van Isaac. De Heere wist wat het lam zou zijn. Maar de Heere zorgde er ook voor. Die ram die zat daar in de verwarde struiken vast. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Zie je dat het veel verder gaat dan alleen maar van tevoren weten? De Heere grijpt in, de Heere werkt, de Heere zorgt. Er zijn dan ook veel meer namen voor Gods voorzienigheid in de Bijbel. Gods regering, Gods onderhouding, Gods zorg, Gods daad, Gods hand. En er zouden nog heel veel woorden aan toe te voegen zijn, hebben allemaal betrekking op de voorzienigheid van God. En of dat een Bijbelse leer is, het woord staat in de Bijbel en in de tweede plaats de zaak staat in de Bijbel. Op iedere bladzij van de Bijbel kom je het tegen. Dat Mozes, jongens en meisjes, dat Mozes nu juist aan het hof van Farao kwam en daar onderwezen werd uit de boeken van de Egyptenaar, waar hij later zoveel aan mocht hebben toen hij het volk van Israël moest leiden. Dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Dat heeft de Heere zo bestuurd. Dat Esther nu juist kwam aan het hof van koning Ahasveros, maar die boze Haman was. Dat is ook toevallig. En dat die koning net in die ene nacht niet liet slapen, niet sliep, maar uit de geschiedenisboeken werd voorgelezen, waarin stond dat Mordechai voor de koning zo'n belangrijke daad had verricht, waar niemand nog aan teruggedacht had. Dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Dat is Gods voorzienigheid. En dat Jozef nu juist in Egypte komt, waar hij later die schuren mag bouwen en waar zijn broers, dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Dat is Gods voorzienigheid. En ik zou zo nog honderden voorbeelden kunnen geven. Maar weet u wat ik hoop? Dat u die voorbeelden en dat jij die voorbeelden ook kent uit je eigen leven. Dat je erbij mag leven dat je het ook op mag merken, want niks is toevallig. Zo leven wij vaak wel alsof de gewone dingen maar gebeuren omdat ze gebeuren. Maar de zon schijnt niet toevallig, de regen valt niet toevallig, er is niets toevallig. En daarom die persoonlijke vraag die aan ons gesteld wordt in de Heidelberger: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Weet u, het is best wel een heel moeilijk leerstuk. Als we eerlijk zijn, moeten we er niet zoveel van hebben. Het is eigenlijk precies hetzelfde als met de leer van de uitverkiezing. Dat is ook zo'n moeilijk stuk. En weet je waarom dat voor ons zo moeilijk is? Dan zou God iets over mij besloten hebben, waar ik de hand niet in gehad heb, waar ik geen grip op heb. Dat is voor ons mensen heel erg moeilijk. En dat de Heere mijn leven bestuurt en regeert, terwijl ik daar geen inspraak in heb, dat is voor ons mensen heel erg moeilijk. En waarom is dat zo moeilijk? Ja, jongens en meisjes, omdat we de Heere niet lief hebben, omdat we de Heere niet vertrouwen, omdat we de Heere niet geloven. Als dat anders zou zijn, dan hadden we minder moeite met die leerstukken. Het staat hier ook in de Heidelbergse catechismus in de geloofsbelijdenis. Wij hebben het vanmiddag niet over een wiskundig vraagstuk. Want ja, dan krijg je het nooit kloppend. Er zullen altijd vragen overblijven. Het is vanmiddag geen rekenles, dan moet het kloppen. In de rekenles, dan moet het kloppen. Anders doe je het niet goed. Maar het gaat vanmiddag over een geloofsartikel. Dat laat zich niet berekenen, dat kun je alleen maar geloven. En dat geloof, dat kan de Heere je geven. En dat is ook mijn uitzien, gemeente, jonge mensen, dat je dat van de Heere mag krijgen. Je zou er zo goed mee zijn. Ik heb het in mijn gebed ook aangehaald in deze onrustige wereld. Wat staat er allemaal voor de deur? Sommige mensen zijn echt bang. Wat gaat er gebeuren als Noord-Korea een kernwapen gaat geven aan Iran? Wat blijft er dan van Israël over en wat? En ja, en zo heb ik nog wel 1000 vragen. En als je dan niet gelooft wat we samen gezongen hebben, de Heere regeert, dan kan ik me best voorstellen dat het een angstig leven is. En niet alleen als het over het wereldgebeuren gaat, maar ook als het over je eigen persoonlijke leven gaat. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En nou geloof ik dat we het daar allemaal wel mee eens zullen zijn. Maar nou de praktijk in het dagelijkse leven van u en van mij, hoe staat het ermee? Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Nou, zegt de leerling, het is een kracht. Het is een kracht van God. En die kracht van God, die is almachtig en die is alomtegenwoordig. Omdat het Gods kracht is. Dus dat is weer een ander woord voor de voorzienigheid. De kracht van God. De almachtige kracht en de alomtegenwoordige kracht. Dat betekent, die is hier in de kerk, die is thuis, die is in China, die is overal, die is nergens weg te denken. En die kracht die behoort bij zijn hand, staat hier. God doet die kracht met zijn hand. En dat is een hele mooie gedachte, jongens en meisjes, want die hand die hoort bij een persoon. Mijn hand die hoort bij mijn persoon. Wat ik doe met die hand, dat wordt bepaald door mijn persoon. Het is niet zomaar een losse hand die nergens aan vastzit en die van alles en nog wat doet. Zonder dat die hand dat zelf besturen kan, zonder dat er iemand achter zit. Dat is de leer van het noodlot. Dan zeggen mensen, het noodlot slaat toe. Het kan ieder moment toeslaan. Ja, dat is al heel angstig, vindt u niet? Niemand heeft het in de hand. Niemand heeft er invloed op. Plotseling is het daar, het noodlot. Nee, dat schrijven wij niet als er iemand plotseling weggenomen is. Dan schrijven wij niet door het noodlot is weggenomen of door een noodlottig ongeval is weggenomen. Nee, de Heere heeft uit ons midden weggenomen. De Heere regeert. De dingen gebeuren niet noodlottig. Het is door de hand van God. En God is wijs. God doet de dingen niet willekeurig. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? God weet wel waar hij mee bezig is. God is zo wijs dat wij het niet begrijpen. En het is maar goed dat wij het niet begrijpen, want anders zou God op dezelfde hoogte staan als wij. Jongens en meisjes, toen jullie klein waren, kon je je vader en moeder ook niet altijd begrijpen. Maar later ga je ze begrijpen. En ik denk als je getrouwd bent, dan ga je ze nog beter begrijpen. Dan zeg ik, maar goed dat mijn vader en moeder dat toen zo gedaan hebben. Ik zag dat toen niet. En als er nou zo'n verschil al zit tussen jou en je vader en moeder, hoe groot is dan het verschil niet tussen ons en de Heere die zegt dat de volken, niet één mens, maar dat de volken bij hem zijn als een druppeltje aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. Gods hand. Die hand is in ons leven. Die hand schrijft de geschiedenis. En wat is dat een rust? Als je in die God mag geloven. Als je die God mag vertrouwen. Want wat doet de Heere met zijn hand? Hij onderhoudt al het geschapenen. Hij onderhoudt het. Alles heeft onderhoud nodig. Je kunt in een nieuw huis wonen, maar na 5 jaar, dan zijn sommige dingen alweer aan onderhoud toe. Maar dit is weer anders. Het is niet zo dat de Heere 1 keer per 5 jaar eens naar de schepping kijkt. Ik las ergens, hij houdt zijn hand eronder. En als hij zijn hand weg zou trekken, 1 moment, 1 seconde, dan is het gebeurd met de schepping. Het is Gods onderhouding dat alles is zoals het is. En dat doet de Heere op 3 manieren. Die onderhouding die is middelijk, die is bijzonder middelijk en die is onmiddellijk. En dat betekent het woordje middelen, door middelijk, dat betekent door middelen. De Heere onderhoudt ons, de Heere onderhoudt de schepping middelijk. Dat betekent de Heere gebruikt daar middelen voor. En hij geeft die middelen aan ons mensen en die middelen die moeten wij gebruiken. En als wij die middelen niet gebruiken, ja, dan getuigt dat ook niet van het geloof in Gods voorzienigheid. Het niet gebruiken van de middelen, dat is God verzoeken. Al kan er op een moment aangebroken zijn dat de middelen waarvan wij denken dat we ze altijd zouden moeten gebruiken en dat ze ons in het leven zouden kunnen behouden, toch niet meer baten. Dat kan zo'n hele moeilijke afweging zijn soms, die voor Gods aangezicht gemaakt moet worden. Je moet de middelen gebruiken. Alle middelen. Waar ligt nou de begrenzing van het gebruik van de middelen? Want ja, daar wordt verschillend over gedacht. Als ik denk aan een onderwerp als verzekeren. Als ik denk aan een onderwerp als inenten. En ik zou nog wel meer onderwerpen kunnen noemen. Dan wordt daar in onze gemeente en in de kerk verschillend over gedacht. Wat is nou de afweging die wij moeten maken als het gaat over het gebruik van de middelen? Wel, je mag nooit zondigen. En wat is zonde? Zonde is als je in strijd komt met een van Gods geboden. Kijk, wij hebben tegenwoordig middelen. Alles kan, bijna zo'n beetje. Alles kan, met grenzen natuurlijk. Maar stel een heel gevoelig onderwerp dat een echtpaar kinderloos is en zouden graag kinderen willen krijgen, dan zijn er heel veel mogelijkheden. Want als het bij dit echtpaar niet kan, dan kan het van buiten hen ook nog wel geregeld worden. Zoveel mogelijkheden zijn er. Maar dan kom je in directe strijd met Gods gebod. De Heere zegt, gij zult niet echt breken. Dus het gebruik van de middelen moet altijd, er mogen middelen gebruikt worden, ook als het krijgen van kinderen verhinderingen geeft. Natuurlijk mogen mensen naar de arts gaan, natuurlijk mogen er onderzoeken plaatsvinden. Maar welke middelen wel en welke middelen niet gebruikt kunnen worden, dat hangt altijd af van Gods geboden. Daar moeten wij het aan toetsen. Ook als het gaat over inenten. En nu zijn daar medisch gezien verschillende dingen van te zeggen, maar Gods gebod is voor ons, als het goed is, altijd de grens. Die mogen wij niet overtreden. Dus er zijn dingen die laten wij voor uzelf. Dat zijn de dingen waarvan we zeggen, ja, de Heere doet daar in zijn woord geen hele duidelijke uitspraken over. Je kunt niet zeggen, als iemand het doet, dan raakt hij in strijd met de schrift. Of als iemand het niet doet, raakt hij in strijd met de schrift. En dat zijn zaken die moeten wij overlaten aan eens ieders geweten. Dat is een zaak tussen God en tussen je hart. Maar voor de Heere is Gods gebod, zijn gebod, altijd leidend. Dus laat dat heel zorgvuldig afgewogen worden. Als ik deze stap zet, kom ik dan in strijd met één van Gods geboden? En zo ja, dan mag je het niet doen. Dus dat vraagt onderzoek, dat vraagt gebed, dat vraagt of de Heere de weg wil wijzen. En als hij dat doet uit zijn woord, dan is het ook niet moeilijk meer. Er zijn middelen die zijn geoorloofd. Heel veel middelen zijn geoorloofd. Natuurlijk mag je die middelen gebruiken. Maar zodra als je op die middelen gaat vertrouwen en het van de middelen verwacht, dan ben je ook verkeerd bezig. Dan geloof je ook niet in Gods voorzienigheid. Daarom bidden wij voor ons eten en drinken, jongens en meisjes. Daarom is er voorbeden in de kerk als iemand bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan. Dan staat, wij gebruiken wel de deskundigheid van de arts. En als iemand in therapie gaat, dan maken wij gebruik van het middel dat iemand professioneel is en zich daarin heeft verdiept. Maar wij vertrouwen daar, als het goed is, niet op. Want als de Heere de middelen niet zegent, dan komt er niets van terecht. En zal de Heere die middelen zegenen, dan zullen zij in overeenstemming met zijn woord moeten zijn. De Heere kan ook de middelen bijzonder zegenen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het volk van Israël toen ze uit Egypteland gingen. 40 jaar zijn hun schoenen niet versleten. Nou, jij gaat geen 40 jaar met je schoenen doen. Na een jaar dan pas je ze niet meer. En al zou je ze nog wel passen, dan zijn ze zo goed als versleten. Maar bij het volk van Israël, zij konden onderweg geen kleding maken. Zij konden onderweg geen kleding kopen. Heeft de Heere ervoor gezorgd dat hun kleding in orde blijft. Heel wonderlijk. Ja, dat kan de Heere doen. De Heere kan de middelen bijzonder zegenen. De Heere kan ervoor zorgen dat een kruikje met olie nooit opgaat, zolang als het nodig is. Denk maar aan het verhaal van de weduwe van Zarfat. Uit dat ene kleine kruikje heeft ze heel veel andere vaten gevuld. Dat kon nooit in dat kleine kruikje. Maar de Heere zorgde ervoor. De Heer is een God van wonderen. Vroeger toen wij nog de gulden hadden, toen zei mijn moeder wel, de Heere kan van een dubbeltje een kwartje maken. Dat betekent als iemand maar heel weinig verdient, kan het zo zijn dat zo iemand toch geen honger hoeft te lijden, omdat de Heere zijn zegen erover geeft. En soms dan verdienen mensen heel veel. Dan staat er in de Bijbel, dan ontvangen zij het in een doorboorde buidel. Wat is een doorboorde buidel? Dat is een portemonnee waar een gat in zit. En dan heb je bij wijze van spreken je loon gekregen en je komt thuis en de portemonnee is zo goed als leeg. Als Gods zegen niet over onze onderhouding gaat, dan komt er niks van terecht. De Heere heeft geen middelen nodig. De Heere kan het ook zonder middelen. De Heere kan een ziekte in één keer wegnemen. Kan. De Heere heeft gegeven dat Mozes, dat Elia, zonder dat hij at, 40 dagen, dat is meer dan een maand, mocht reizen zonder dat hij gestorven is. Dat zouden wij nooit kunnen. De Heere kan alles, maar de Heere doet niet alles. De Heere doet alleen wat hem behaagt en daar moeten wij altijd om vragen. Het tweede wat onder die onderhouding valt, dat is de medewerking. En die lijkt hier niet genoemd te worden, maar die wordt wel genoemd in de volgende vraag en antwoord. Omdat daar staat dat de schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat is Gods medewerking. God vloeit medewerkende in met de bewegingen der schepselen. Ik kan mijn hand niet opheffen als de Heere mij daar niet voor de kracht geeft. De Heere moet in iedere beweging, in ieder woord wat ik spreek, moet de Heere mij kracht geven om mijn tong te gebruiken, om mijn mond open te doen. En anders kan ik het niet. Maar wat ik zeg en wat ik doe, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik kan die kracht die de Heere geeft ook helemaal verkeerd gebruiken. De Heere kan zoveel kracht in mijn hand geven, dat ik met mijn hand iemand doodsla. Dan heeft God dat niet gedaan, dan heb ik dat gedaan. Maar als de Heere de kracht niet had gegeven, had ik mijn hand niet kunnen gebruiken. Je blijft dus bij die medewerking verantwoordelijk voor alles wat je doet. En het derde is, dat is Gods regering. Gods voorzienigheid wil zeggen dat de Heere ook alles regeert. Alles. Ook de zonde, dat is altijd een moeilijk vraagstuk. Regeert God de zonde? Dat kan toch niet? Maar als God de zonde niet zou regeren, wat dan? Dan zou God dus machteloos staan tegenover de zonde. Dan zou de zonde een sterkere macht zijn dan God. Denkt u dat? Nee. Dus God regeert de zonde wel. Hij doet niet de zonde, hij werkt niet de zonde. Maar hij bestuurt ze wel, hij regeert ze ook. Gelukkig maar, dat Elimelech en Naomi naar Bethlehem gingen, dat was zonde. Mochten ze niet doen, want dat was het heidendom. Ze moesten in Bethlehem blijven, deden ze niet, ze vertrouwden niet op de Heere. En nu heeft de Heer het zo bestuurd, hij heeft die zonde zo bestuurd, dat er uiteindelijk iets goeds uit voortgekomen is. Dat Rut in Bethlehem gekomen is en Rut hoort bij het geslachtsregister van de Heer Jezus. Nou mag je dat nooit misbruiken. Er zijn ook mensen die zeggen, kijk ja, het is niet goed wat ik doe, maar wie weet wat goeds er nog uit voortkomt. Nee, dat is een misbruik van Gods voorzienigheid. Wij moeten ons houden aan Gods woord en aan zijn bevel. Maar de Heere staat nooit machteloos. Er staan heel ontroerende voorbeelden in de Bijbel. Hoe de Heere de dingen bestuurd heeft. Ik denk aan Jozef, ik noemde de geschiedenis al. Maar Gods regering is niet te begrijpen. Asaf zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Je leest in de Bijbel de strijd die Gods kinderen gehad hebben rondom Gods voorzienigheid. Het is een geloofsartikel en als het geloof niet in oefening is, dan kunnen Gods kinderen er ook niet mee uit de voeten. Dan lopen ze er helemaal mee vast. Ik heb het, dacht ik, wel eens verteld vroeger van de oude dominee van Oort, die gepreekt had, dat was in een tijd waarin er nog geen auto's waren. Die dominee die kwam met paard en wagen naar de kerk en die had gepreekt over Gods voorzienigheid. En jongens en meisjes, nadat hij amen gezegd had, naar huis ging met een ouderling, samen in een rijtuig achter een paard, sloeg dat paard op hol. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe je dan voelt als je dan in zo'n bakje achter zo'n wild paard aanschommelt. Hoe loopt het af? En die dominee die had heel makkelijk gepreekt over Gods voorzienigheid. En toen zei die ouderling tegen hem, boven het geweld van al het gerammel uit, dominee, wat gelooft gij van Gods voorzienigheid? En toen zei de dominee, niks. Kun je zien hoe dicht dat bij elkaar ligt? Wat geloofde Petrus van Gods voorzienigheid? Ja, toen hij overboord stapte, toen geloofde hij het wel. Maar toen hij de golven zag, toen kon hij het niet meer geloven. Dat kan van de een op de andere seconde, kan dat veranderen. Maar als dat geloof er mag zijn, dan ligt het zo vast. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Nee, wij begrijpen Gods regering niet. Het is net als dat borduurwerk. Er wordt niet zo heel veel meer geborduurd, denk ik. Heb je wel eens een borduurwerk gezien, jongens en meisjes? Misschien doet je moeder het wel eens. Moet je vragen of je eens naar de achterkant mag kijken. En daarna naar de voorkant. En dan vraag ik, wat is de mooiste kant? De achterkant? Nee, de achterkant is helemaal niet duidelijk. De achterkant, daar loopt alles door elkaar. Als je omdraait, dan zie je wat het wordt. En zoals het over Gods regering gaat, kijken we altijd aan tegen de achterkant van het borduurwerk, werd vroeger vaak gezegd. En als je straks in de hemel mag zijn, volk des Heren, dan zie je de andere kant. We gaan naar onze tweede gedachte, waarover de voorzienigheid gaat. Door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen onderhoudt en regeert. Hemel en aarde, alles. We maken in de dogmatiek een onderscheid tussen de algemene voorzienigheid, de bijzondere voorzienigheid en de zeer bijzondere voorzienigheid. De algemene voorzienigheid gaat over alles. De algemene voorzienigheid gaat over de zon. Dat wij vandaag zo'n mooie lentedag hebben, dat is Gods voorzienigheid. De Heere heeft dat beloofd aan Noach. Dat regen en zon, dat zomer en winter, koude en hitte, elkaar af zullen wisselen tot de dag van de wederkomst toe. Over dat kleine wormpje, dat die wonderboom van Jona stak, waardoor die boom doodging, ging Gods voorzienigheid. De Heere bestuurt het allerkleinste op deze aarde. Maar zijn bijzondere voorzienigheid gaat over ons mensen. Wij zijn geen dieren. De mens was het pronkjuweel van de schepping. En daar heeft de Heere een nauwlettend oog op. Hij bestuurt het dat wij hier in de kerk mogen zitten. Waarom jij wel en waarom anderen niet? Ja, omdat je mijn vader en moeder van de kerk waren. Waarom waren je vader en moeder van de kerk? Dat heeft de Heere bestuurd. En omdat de Heer het zo bestuurt, dat is zijn bijzondere voorzienigheid, mag jij, mag u hier zijn. Ik hoop dat we het ook mogen zien als Gods voorzienigheid. Het is niet vanzelfsprekend, het is Gods bestuur over mijn en over uw leven. Het is nog niet zaligmakend. En daarom wordt wel gezegd, de voorzienigheid over Gods kinderen, nou dat gaat nog dieper. Dat is de zeer bijzondere voorzienigheid. En ik hoop dat deze preek voor u, voor jou persoonlijk gebruikt mag worden, zodat je mag leren wat die zeer bijzondere voorzienigheid is. Dat de kracht van het woord mag uitgaan. Opdat die vaderlijke hand, waar we over horen, ook voor ons echt een vaderlijke hand mag zijn. Als je God niet kent, hoe kun je dan spreken over een vaderlijke hand? Als je de Heere Jezus niet kent, hoe kun je dan zeggen dat God je vader geworden is? Begrijpt u, om de troost van zondag 10 werkelijk te mogen ondervinden, is kennis nodig van God. Kennis van jezelf, kennis van de Heere Jezus Christus. Dat waren de zaken waar het vanmorgen in de preek ook over ging. Wat verstaat gij door Gods voorzienigheid? Nou, zegt deze leerling, dat is die kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met schades alle schepselen zo onderhoudt en regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dus deze leerling ziet Gods hand overal in. In de gewone dingen van het dagelijkse leven. Als het regent, zegt hij, het is Gods hand. Als de zon schijnt, zegt hij, het is Gods hand. Wij spreken daar veel vaak anders over. Wij zeggen, de zon schijnt. Nee, de Heere doet de zon schijnen. Wij zeggen, het regent. Nee, de Heere doet de wolken druppen. Achter dat alles is Gods hand. Als het onweert, dan zeggen wij het onweert. Nee, zegt de Bijbel, de God der Ere dondert. Dat zou ons leven moeten zijn. Dat wij in de grote en in de kleine dingen Gods hand mogen opmerken. Het zijn hele gewone dingen die hier genoemd worden. Helemaal geen bijzondere dingen, dagelijkse dingen, waar iedereen mee te maken krijgt. Paulus heeft het allemaal meegemaakt. Hij zegt, ik weet overal van, ik weet wat het is om rijk te worden, ik weet ook wat het is om weer arm te worden. Ik weet wat het is om gezond te zijn, ik weet ook wat het is om ziek te zijn. Al die dingen heb ik meegemaakt. En zegt hij, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. Met zoals het nu is, met het tegenwoordige. Hij zag er Gods hand in. En de Heere had hem beloofd, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En als je dat mag weten, dan zijn de omstandigheden niet meer van het allergrootste belang. Want al zal ik dan gaan door het water, dan zal de Heere bij me zijn. Al ga ik door de rivieren, ze zullen me niet overstromen. Al ga ik door het vuur, de vlam zal mij niet aansteken. Want hij zal bij mij zijn. En anders, dan zijn de omstandigheden voor ons zo doorslaggevend. Daarom zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. en alle andere dingen. Niet alleen de geestelijke zaken, maar alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Dan gaat die voorzienigheid ook over de haren van mijn hoofd. En dan zal er geen haar vallen zonder Gods heilige wil. Niet bijgeval, dat betekent niet toevallig. Ja, we lezen het wel in de Bijbel, dat Rut bij geval toevallig kwam op de akker van Boas. Dat is ook wat. In haar ogen was dat toen toevallig. Maar er bestaat geen toeval. Het was door de Heere zo geleid. Ze moest op die akker zijn. Zoals u en jij vanmiddag onder deze preek moet zijn. En ik deze preek, u zei ja, het was aan de beurt. Nee, ja, tuurlijk was het aan de beurt, maar het is Gods voorzienigheid die over alle dingen gaat. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Kijk, daar ligt het nu. Hoe is mijn verhouding ten opzichte van de Vader? Is dat ook mijn Vader? Zoals we dat overdacht hebben, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader zij. En omdat dat zo gemist wordt, ook in het leven van Gods kinderen, er vaak zo weinig geloofsoefening is, dat ze niet uit de vaderlijke hand des Heren leven, is dit zo'n moeilijk stuk. Dat is in de tijd van de Bijbel zo geweest en dat is nog zo. Maar als het mag functioneren, dan is het zo eerlijk. Dan kan niemand mij kwaad doen. Dan mag ik achter hem aankomen. Dan mag ik ervaren, ja, dat de Heere niet alleen voorspoed geeft, dat is waar. Maar dat de Heere weet wat hij doet en weet waar hij mee bezig is. Dan mag ik vertrouwen, wat staat er in het doopformulier, dat hij al het kwade van mij weren zal. En als hij het niet doet, dan is het dus tot mijn bestwil. Over alle dingen. Er zou nog veel over te zeggen zijn, maar we gaan naar de derde gedachte, waartoe de voorzienigheid dient. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 62, het eerste en het derde vers. Mijn ziel is immer stil tot God. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 62. Onze derde gedachte, waartoe de voorzienigheid dient. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft. Wij weten dat, als kerkmensen weten wij dat. Dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Het gaat hier om het weten des geloofs. Het is een geloofsartikel. En pas als wij dit hebben mogen leren geloven, dan zal dat functioneren. En anders niet. En dan nog slechts alleen als het geloof in oefening is ook. Want anders vind je het bij Gods kinderen ook niet. En dan is het drieërlei nut. In de eerste plaats dat wij in alle tegenspoed geduldig. In alle tegenspoed. In het tijdelijke leven. Als het over de gezondheid gaat. Als het over droeve omstandigheden gaat. Als het over rouw en moeite gaat. Geestelijke tegenspoeden ook. Alle tegenspoeden. Veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hen God. Geduldig. Ja, dat wil niet zeggen, geduldig wil niet zeggen onverschillig stil. Sommige mensen komen, er komt geen kwaad woord over hun lippen. Maar je merkt gewoon dat zij met God aan het strijden zijn. Kan zoveel opstand zijn in het hart. En dat is niet geduldig zijn. Geduldig zijn, dat wil zeggen het met de Heere eens zijn. Daar vroeg Jabes om. In het gebed van Jabes, hij vroeg niet of de Heere hem voor het kwade, voor de tegenspoeden wilde bewaren in zijn leven. Want Jabes die wist, die tegenspoeden die komen echt wel. Vroeg of laat. Die komen in ons aller leven. Maar, zei hij, Heere, als ze komen, wil u het dan met het kwade al zo maken dat ik er geen smart van behoef te hebben. Wilt u er dan ook bij zijn? Wilt u mij dan voor opstand bewaren? Mag ik het dan met u eens zijn? Wilt u dan geven dat ik u mag volgen, Heere? Kijk, dat is ook voor Gods kinderen niet vanzelfsprekend. Maar wat zijn dat gezegende tijden. Job raakte alles kwijt, niet voor te stellen. En wat zegt die jongens en meisjes? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Habakuk. Wat zegt Habakuk? Hoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal en er geen rund in de stalling wezen zal. Nou, Habakuk, als de schuren leeg staan, dan zal ik nochtans in mijn God van vreugde opspringen. Kijk, dat is het geloof in Gods voorzienigheid. Aaron, de Heere neemt twee van zijn zonen op de eerste dag na hun bevestiging in het ambt weg. Doch Aaron zweeg stil. Eli, de Heere zegt dat hij Hofni en Pinehas weg zal nemen tegen Samuel. Eli zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat is dat geduldig zijn, het met God eens zijn. Om hem te mogen zien als een vader die alles bestuurt en regeert in zijn wijsheid. Ik begrijp er niks van. Maar als die liefde tot die vader functioneert, mag ik mij toch neerleggen aan zijn voeten. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. In tegenspoed, daar begint het mee. Ja, er is meer tegenspoed dan voorspoed. In voorspoed dankbaar, dat is natuurlijk een stuk makkelijker, hè. Als het voor de wind gaat om dan dankbaar te zijn. Nou, wat versta je dan onder dankbaarheid? Nou, dan ben je blij. Zeker, dat is niet zo moeilijk om blij te zijn, maar dat is geen dankbaarheid. Dankbaarheid is bekering, zondag 33. Dankbaarheid is gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat is net zo moeilijk. Toen Jezus vet werd, toen hij gezegend werd, sloeg hij achteruit. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Veel mensen zijn erop achteruit gegaan door economische voorspoed. Alleen als je gelooft in Gods voorzienigheid, als je weet van wie het komt, als je weet wat het doel daarvan is, dan zal het functioneren. In voorspoed dankbaar. Terugkeren met de weldaden tot de weldoener. En voor het toekomende, voor de toekomst, een goed toevoorzicht hebben. Wat is dat, toevoorzicht? Dat is een oud-Nederlands woord voor vertrouwen. Een vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Hier is natuurlijk een kind van God aan het woord. Maar ik gun het u allen om zo in het leven te mogen staan. Wentel uw weg op de Heere, vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Zo vaak worden we daar in het lezen van de Heilige Schrift op gewezen. Smeek toch of dat jou en uw leven mag zijn. Een goed toevoorzicht hebben. Het van de Heere alleen verwachten. Ach, ook de discipelen hadden nog bijles in dat vak. De Heere zegt, zij niet bezorgd, dat waren ze wel. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmede zullen wij ons kleden? Ach, al deze dingen zoeken de heidenen. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Heb je over hem ooit te klagen gehad? Vanwaar toch dat wantrouwen iedere keer? Heeft hij niet altijd al gezorgd? Een goed toevoorzicht hebben. Ja, dat moet wel een grond hebben. Je kunt wel vertrouwen, maar ja, op wie vertrouw je dan en hoe vertrouw je dan? Moet wel een grond hebben. Het wordt zo vaak oppervlakkig gebruikt. Je moet maar veel vertrouwen hebben. Ja. Zegt u er ook bij hoe dat moet dan? Vertrouw maar op de Heere. Ja. Maar dat betekent wel alle kracht in jezelf verliezen. Dat betekent van alles en iedereen afzien. Weet u hoe dat moet? Degenen die dat ondervonden hebben, die weten dat dat een stervensweg is. Waar je keihard tegen vecht. En waarin je zoekt staande te blijven. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Ik heb mezelf tegen. Maar het is wel het beste plaatsje. Dat is waar. En hier is iemand aan het woord die zegt, kijk, die gronden die ik daarvoor heb zijn er twee. In de eerste plaats, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Ziet u, dit vloeit voort uit het mogen weten dat die verhouding met God hersteld is geworden. In Gods liefde te mogen delen, in die eeuwige liefde. Dit is een citaat uit Romeinen 8. Je moet het niet uit zijn verband halen. Maar Paulus die zegt dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Dus omdat niemand Gods kind kan scheiden van Christus en hij de weg is tot de Vader, kan ook niemand hem of haar scheiden van de liefde Gods. Schepselen kunnen veel doen. Ze kunnen je kapot maken. Ze kunnen je slopen. Maar ze kunnen je niet scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus? Als je dat mag weten, wat geeft dat een rust? Het is de lijdenstijd. Christus werd gescheiden van de liefde Gods. Hij van God verlaten, avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden, maar in de grootste eenzaamheid en benauwdheid mogen weten dat de Heere ervan af weet. En het tweede is die schepselen, ja, die hebben wel een grote mond, maar die kunnen zonder zijn goddelijke wil zich niet eens bewegen en zich niet beroeren. Als ze het doen, dan staat de Heere hen dat toe. Als Simei David vloekt, dan zegt David, laat hem vloeken. De Heere staat het hem toe. Blijkbaar heb ik dit nodig op dit moment. Dat is grote genade. Om er dan niet op los te slaan, maar om te mogen buigen onder Gods voorzienigheid. Ook onder zulke wegen. Zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen. En dan kan de Heere zelfs heidense mensen gebruiken. Die heidense mensen, jongens en meisjes, die snapten het beter dan Jona, kind van God. Die lag daar te slapen, nota bene. Ieder moment kon dat schip uit elkaar geslagen worden door de golven. En ze hebben hem wakker geschud. En ze hebben gezegd, wat is u, gij hardslapende man, wordt toch wakker. En de Heere heeft die heidense mannen gebruikt om Jona op zijn plaats te brengen. Hoe geheimvol is Gods voorzienigheid. Dat hij alles regeert en bestuurt tot eer van zijn naam en tot zaligheid van zijn volk. Gemeente, we gaan eindigen. Twee dingen moeten we voor bewaard worden. In de eerste plaats moeten we ervoor bewaard worden dat wij de leer van Gods voorzienigheid belijden en de mens van zijn verantwoordelijkheid ontslaan. Dan doen we het niet goed. Want de Bijbel ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid. Dat mogen wij ook niet doen. En het andere wat we niet mogen doen is de verantwoordelijkheid van de mens zo benadrukken dat we Gods voorzienigheid gaan ontkennen. Dan krijgen we ook de Bijbel tegen. En daar zit een spanningsveld. En dat spanningsveld, dat drijft ons uit tot God. Heer, ik maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.